Goedemorgen, Hozik 0521. Mijn naam is Karsten Rook en ik mag vandaag het woord met jullie delen zoals Herman al aangekondigd heeft. En Bent, bedankt voor jullie aanbidding. Bedankt voor dat jullie ons meenemen in wie de Heilige Geest is. Eigenlijk was dit al de hele preek. Als we hier vanochtend om ons heen kijken, is het dus best gevuld, moet ik toegeven. Iets meer dan ik verwacht had, dat Herman al zei. Maar het is toch een beetje leger dan anders, omdat een deel van onze gemeente, die staat nu in de brandende zon ergens op opwekking te aanbidden. Met duizenden, misschien wel tienduizenden mensen. En grote tenten, veel massa, veel aanbidding, veel geest, veel vuur. En ze van harte gegund. Maar het kan voor ons thuisblijvers hier in Nijenveen wel een beetje voelen. Een beetje kaal voelen, alsof wij het feestje missen. Hè? Alsof je denkt, de echte actie, het echte vuur van de geest, dat is daar. En wij zitten hier in de schallen, in Nijenveen. En exact met dit gevoel begint Handelingen 1. De discipelen waren op dat moment de ultieme thuisblijvers. Want Jezus was net opgevaren naar de hemel en het grote wonder van zijn fysieke aanwezigheid was voorbij. En vlak voordat hij weggaat, geeft hij een opdracht die eigenlijk totaal indruist tegen onze menselijke actiedrang en dadendrang. Jezus zegt, ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf wachten op wat de Vader heeft beloofd. Jezus stuurt ze niet naar een massale conferentie op een berg. Hij stuurt ze naar een gewone, misschien wel oude, bovenzaal, ergens in de grote stad. 120 mensen bij elkaar, een relatief klein clubje, kwetsbare, tikkeltje bange mensen. Geen invloed, geen status, geen macht. En ze doen maar één ding, en dat is wachten. Ze wachten op een belofte waarvan ze de invulling nog niet eens kennen. Jezus had alleen gezegd, binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest. En jullie zullen kracht ontvangen om van mij getuigen te zijn. En terwijl die 120 mensen daar, die thuisblijvers, daar bidden, verlangend en in alle rust zitten te wachten, breekt plotseling de dag van het Pinksterfeest aan, de Pinkstermorgen. En laten we samen luisteren naar wat de Bijbel schrijft over dat moment. En we lezen Handelingen 2, vers 1 tot 4. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze allen bij elkaar. En plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag. Het huis waar ze zich bevonden, vulde zich geheel. En er verscheen aan hen een soort vlammen die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen zetten. En allen werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. Punt. We lazen dat er een geluid was als van een hevige windvlaag. In de grondtekst wordt hier een woord gebruikt dat niet alleen als wind, maar ook als adem vertaald kan worden. Dezelfde adem, levensadem, ruach, die God in de mens blies bij de schepping. Dus wat hier op Pinksteren gebeurt, op deze Pinkstermorgen gebeurt, is geen spiritueel moment voor een select clubje mensen. Het is nieuwe schepping. God blaast de mensheid hier voor de tweede keer opnieuw leven in. En het is fris, het is krachtig en het is een gloednieuwe start. De schepper is opnieuw aan het werk. En op die Pinksterdag waren er heel veel pelgrims en bezoekers in de stad. Het was een oogstfeest, Shavuot in het Joods. En de pelgrims die in de stad waren, die vieren het oogstfeest, het feest van de eerstelingen, van de eerste oogst. Maar daarnaast vieren ze ook nog, het Joodse feest werd gevierd over de wetgeving van de berg, op de berg Sinai. Daar waar God zelf de wet aan Mozes gaf. En als je die geschiedenis, en die staat beschreven in Exodus 19, leest, en die gebeurtenissen die er gebeuren op die Pinkstermorgen, zit daar een bijzonder contrast in. Want toen God de wet aan Mozes gaf op de Sinaï, op de twee stenen tafelen, ging dat gepaard met zwaar geluid, met bliksem en met vuur, dat op de berg neerdaalde. Op de Sinaï daalde God zelf neer in vuur, maar bleef op onbereikbare afstand, op de bergtop. En het volk trilde van angst. Maar kijk nu eens naar die bovenzaal in Jeruzalem. Op de Pinkstermorgen, het vuur blijft niet op afstand. De vlammen verspreiden zich, splitsen zich op en zetten zich op ieder van hen. Op het hoofd van gewone vissers, op het hoofd van voormalig tollenaars en op het hoofd van de vrouwen. De onaanraakbare God van de Sinaï breekt door de geluidsbarrières heen en komt zo dichtbij dat hij zijn intrek in de harten van mensen neemt. Het vuur wordt persoonlijk. Geen barrières, geen afstand, geen angst. De afstand tussen de heilige God en de mens is in één windvlaag voorgoed verdwenen. Wat verder opvalt is dat het spreken in vreemde talen. De Heilige Geest spreekt hier geen elitaire, ingewikkelde, religieuze taal. Nee, de discipelen spreken en de menigte op straat hoort de grote daden van God in hun eigen moedertaal. Het dialect dat ze thuis aan de keukentafel spreken, dat horen ze. De Geest doorbreekt elke taalbarrière. Hij spreekt de taal van de zoeker, de twijfelaar en de buitenstaander. De Geest spreekt de taal van jouw hart. En ik vind het zo fascinerend, hè, wat hier gebeurt op die Pinkstermorgen. Alles wat je hier ziet gebeuren is zo perfect getimed door God. God kiest de allerdrukste dag van het jaar in Jeruzalem. Op het Joodse oogstfeest. Jeruzalem barst letterlijk uit een voege van de pelgrims uit allerlei landen. Misschien kun je het wel vergelijken met een opwekkingsterrein zo groot als het was. Hij wacht tot de impact maximaal is. Zodat de oogst direct kan beginnen. En we lazen net in Handelingen dat de uitstorting van de Heilige Geest begon in die bovenzaal, in die kleine ruimte. En alles wat er daarna in het boek Handelingen beschreven staat, kun je wel zien als de Heilige Geest in actie. En die actie van de Heilige Geest en het hele boek Handelingen, dat roept ook reactie op. En we zien daarom ook heel verschillende reacties op de Heilige Geest. Ik pik er even een paar voorbeelden uit. In Handelingen 19, in de gemeente van Efeze, zien we een heel andere reactie dan in die bovenzaal. Het is een reactie van onwetendheid, onbekendheid met de Heilige Geest. Toen Paulus aan hen vroeg, hebben jullie de Geest ontvangen? Toen zeiden ze heel eerlijk, nee, we hebben er zelfs nog nooit van gehoord, van een Heilige Geest. Maar ook zien we in Handelingen 8, een ene Simon, een magier, die vooral gefascineerd was door de gaven van de Geest. En zijn reactie was, Kosda, dat wil ik ook. En in Handelingen 9 zien we de keiharde weerstand van Saulus. Hij hield alles wat met de Geest en Jezus te maken had met geweld buiten de deur. Omdat hij doodsbang was om de controle te verliezen over zijn religieuze leven. Ik herken die verschillende reacties wel in mijn eigen leven. Ik groeide op zelf in de traditionele gereformeerde kerk. De Bijbel, de theologie, de structuur. Dat zat er allemaal in. Maar van de Heilige Geest hoorden we heel weinig. Ik herken me wel in die gelovigen van Efeze. Het geloof zat vooral in mijn hoofd. Het woord was bekend. Maar de Heilige Geest was eigenlijk een grote onbekende voor mij. Jaren later kwam ik in een, wat je kunt typeren als een charismatische kerk. En ik ontmoette daar juist het verlangen van die bovenzaal. Het verlangen naar de Heilige Geest. Prachtig. En tegelijk was daar ook een keerzijde. Een cultuur van grote claims, emotionele hypes. In lijn met Simon de Magier, die vol was van het claimen van de geest voor zijn eigen gewin, voor zijn eigen portemonnee en aanzien. En hoe zit dat met ons? De thuisblijvers in Nijenveen. Zijn we allemaal vol verlangen zoals in die bovenkamer? Of willen we God best aanbidding geven, zolang hij maar op die berg Sinaï blijft, een beetje op afstand? Maar zodra de wind in onze eigen levens waait, in onze eigen comfortzone, merken we soms hoe vast we zitten. En hoe zit het met jou? Misschien had je vandaag wel op opwekking willen zijn. Daar waar de actie is. Daar waar het vuur van de geest is. Of denk je, mij niet gezien. Die drukte, die massa. Maar nog een laagje dieper. Welke reactie uit Handelingen is vandaag jouw realiteit? Is de realiteit van Efeze jouw realiteit? Je geloof prima op orde met je hoofd en je theologie. Maar is de geest een grote onbekende voor je? Of zet je hier als Simon de Magier? Steeds weer op zoek naar de volgende kick of de volgende hype. Of het volgende religieuze hoogtepunt. Of zit je hier als Saulus in de ankers? Bang om de controle of je eigen religieuze of alledaagse leven te verliezen. Laten we nog even teruggaan naar de woorden die Jezus sprak vlak voordat hij naar de hemel ging. Hij zei, ga niet weg, maar blijf wachten op wat de Vader heeft beloofd. Wat was nou die mysterieuze belofte van de belofte van de Vader, waar zij en wij moesten wachten? Wat was dat grote geheim? Die belofte was niet nieuw. Jezus greep hiermee terug op de profeet Ezechiël, de profeet van eeuwen daarvoor. God wist namelijk allang dat wij de strijd tussen het verlangen aan de ene kant en de controle aan de andere kant niet op eigen kracht gaan winnen. Daarom beloofde de Vader eeuwen geleden al, en we lezen dat in Ezechiël 36, vers 26 en 27. Ik zal het stenen hart uit uw lichaam weghalen en u een hart van vlees geven. Ik zal mijn geest in jullie binnenste geven. Dat is de belofte van de Vader. Wat een ongehoord nieuws. Waar je vandaag ook staat en hoe ingewikkeld die dynamiek ook binnen jouzelf is. God stelt geen ingewikkelde gedragsregels voor. Hij stelt een transplantatie voor. Hij verlangt er een intens naar om dat versteende fundament te vervangen voor iets wat leeft. Maar begrijp me niet verkeerd. Het is geen quick fix of een magische knop. Een hartsoperatie is een diep, levenslang proces. Jouw innerlijke strijd, jouw kwetsbaarheid, die mogen er gewoon zijn. De geest is de trooster die door de stormen heen naast je komt staan. Hij poetst je littekens niet weg, maar ademt er nieuw leven in. Je hoeft je eigen hart niet op eigen kracht te repareren. Want dat is de diepe zekerheid die we vanochtend, waar we in mogen ontspannen. Gods beloften falen niet, want Jezus zegt zelf in Lucas 24, ik zal ervoor zorgen dat de belofte van de Vader wordt ingelost. En in Johannes 16 zegt hij, het is goed dat ik ga, want dan kan de pleitbezorger, de geest, kan komen. Zijn belofte staat, zijn kracht is hier en zijn geest is nu. Dat brengt een radicale transformatie met zich mee. De afstand is voorgoed doorbroken. God schrijft zijn wet niet langer op koude stenen buiten jou, maar met het levende vuur van zijn geest rechtstreeks in jouw nieuwe hart. Een herstellende warmte die het woord tot leven brengt. Het vuur dat ooit op de Sinaï op veilige afstand bleef, wil nu in jou wonen. Wil in jou ademen en in jouw leven. En dat brengt ons bij de kern van vandaag. Het is notabene Paulus, jawel, dezelfde als van Saulus en zijn weerstand, die de gemeente van Efeze oproept, de onwetende: laat de Heilige Geest u vervullen. En het is geen optionele luxe of spirituele hobby voor de Simon de Magiërs onder ons. Het is Gods grote cadeau aan de kerk. Onmisbaar in het volgen van Jezus. Want zonder zijn geest wordt ons discipelschap een zware, plichtsgetrouwe opgave. Zonder zijn geest proberen we op onze eigen kracht te doen wat alleen door zijn vuur kan stromen. We hebben de Heilige Geest elke dag nodig. Niet als extraatje, maar als noodzakelijke levensadem. Als ruach. En onze dagelijkse brandstof. En de band mag alvast naar voren komen. En dat brengt ons weer terug bij waar we vanochtend begonnen. Hier in deze zaal in Nijenveen. Met ons overzichtelijke clubje hier in de dorpszaal. De thuisblijvers in Nijenveen. We hoeven niet jaloers te kijken naar die duizenden mensen of tienduizenden mensen in Biddinghuizen. We hoeven niet te wachten tot de zaal volstroomt hier, om te wachten wat de geest gaat doen. Want de geschiedenis laat zien: God heeft de mens, de massa, niet nodig om zijn geest te openbaren. Hij kiest de eenvoudige bovenzaal met 120 mensen. Hij kiest de plek van rust, van wachten en van intimiteit. Hij kiest vanochtend deze plek. Hij kiest jou. Laten we daarom nu onze harten openstellen. En vurig roepen om de vervulling van zijn geest. Zullen we met z'n allen gaan staan en je handen openen? Laten we samen bidden. Heilige Geest, vernieuw ons vandaag door uw liefde. Doe een gloednieuw ding in ons midden. Breek door onze barrières van onwetendheid, geestelijke hypes en controle heen. Stort uw geest over ons uit. Vervul ons zo overvloedig met uw liefde, dat we die liefde niet meer voor onszelf kunnen houden, maar dat het een uitslaande brand wordt. Heer, u hoeft niet te wachten tot we met 10.000 in een grote tent en biddinghuizen staan. De bovenzaal in Jeruzalem was niet veel groter dan deze zaal hier in Nijenveen. We openen onze harten. Openen ons hart en onze handen. En in de machtige naam van Jezus bidden we en roepen we samen ons diepste verlangen uit. Ruach, welkom. Kom, zend uw heilig vuur. Kom, start in onze harten. Kom, vul uw kerk opnieuw. Kom, Heer, wij wachten vol verlangen. Kom, welkom, adem van God. Amen.